Nog een mededeling, gemeente. We herinneren u aan de extra collecte voor het bouwfonds die volgende week zondag zal worden gehouden. Tot zover deze mededeling. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 78 de versen 2 en 3, Psalm 78, het tweede en het derde vers, verborgen heen, met diep ontzag te melden die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. En het derde, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacobs huis, een wet om naar te leven, 2 en 3 van de 78ste psalm. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend zingen we uit Psalm 73 het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. En wat er verder volgt, het is Psalm 73 vers 1. Daarna lezen we uit het heilig woord van God. Uit het eerste boek van de Koningen, hoofdstuk 21. We noemen nu 1 Koningen 21. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van psalm 73, het eerste vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen 1 Koningen 21. Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth een Jezreëliet een wijngaard had, die te Jezreël was bij het paleis van Achab, de koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is, en ik zal u daarvoor geven een wijngaard die beter is dan die. Of zo het goed in uw ogen is, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Achab: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Achab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Naboth de Jezreëliet tot hem gesproken had, en gezegd: ik zal de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Maar Izebel zijn huisvrouw kwam tot hem en sprak tot hem: wat is dit, dat uw geest dus gemelijk is en dat gij geen brood eet? En hij sprak tot haar: omdat ik tot Naboth de Jezreëliet gesproken en hem gezegd heb: geef mij uw wijngaard om geld, of zo het u behaagt, zal ik u een wijngaard in zijn plaats geven. Maar hij heeft gezegd: ik zal u mijn wijngaard niet geven. Toen zeide Izebel zijn huisvrouw tot hem: zoudt gij nu het koninkrijk over Israël regeren? Sta op, eet brood en uw hart zij vrolijk. Ik zal u de wijngaard van Naboth de Jezreëliet geven. Zij dan schreef brieven in de naam van Achab en verzegelde ze met zijn signet, en zond de brieven tot de oudsten en tot de edelen die in de stad waren, wonende met Naboth. En zij schreef in die brieven, zeggende: roept een vasten uit en zet Naboth in de hoogste plaats van het volk. En zet tegenover hem 2 mannen, zonen Belials, die tegen hem getuigen, zeggende: gij hebt God en de koning gezegend. En voert hem uit en stenigt hem dat hij sterven. En de mannen zijner stad, die oudsten en die edelen die in zijn stad woonden, deden gelijk als Izebel tot hem gezonden had. Gelijk als geschreven was in de brieven die zij tot hen gezonden had. Ze riepen een vasten uit en ze zetten Naboth in de hoogste plaats des volks. Toen kwamen de twee mannen, zonen Belials, en zetten zich tegenover hem. En die mannen Belials getuigden tegen hem, tegen Naboth voor het volk, zeggende: Naboth heeft God en de koning gezegend. En zij voerden hem buiten de stad en stenigden hem met stenen dat hij stierf. Daarna zonden zij tot Izebel, zeggende: Naboth is gestenigd en is dood. Het geschiedde nu toen Izebel hoorde dat Naboth gestenigd en dood was, dat Izebel tot Achab zeide: Sta op, bezit de wijngaard van Naboth de Jezreeliet erfelijk, die u weigerde om geld te geven. Want Naboth leeft niet, maar is dood. En het geschiedde als Achab hoorde dat Naboth dood was, dat Achab opstond om naar de wijngaard van Naboth de Jezreeliet af te gaan, om die erfelijk te bezitten. Doch het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: Maak u op, ga heen, af, Achab, de koning van Israël tegemoet, die in Samaria is. Zie, hij is in de wijngaard van Naboth, waarheen hij afgegaan is om die erfelijk te bezitten. En gij zult tot hem spreken, zeggende: Al zo zegt de Heere, hebt gij doodgeslagen en ook een erfelijke bezitting ingenomen? Daartoe zult gij tot hem spreken, zeggende: Al zo zegt de Heere, in plaats dat de honden het bloed van Naboth gelekt hebben, zullen de honden uw bloed lekken, ja het uwe. En Achab zeide tot Elia: Hebt gij mij gevonden, o mijn vijand? En hij zeide: Ik heb u gevonden, overmits gij uzelf verkocht hebt om te doen dat kwaad is in de ogen des Heren. Zie, ik zal kwaad over u brengen en uw nakomelingen wegdoen. En ik zal van Achab uitroeien wat mannelijk is, mitsgaders de beslotenen en verlatenen in Israël. En ik zal uw huis maken gelijk het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, en gelijk het huis van Baeza, de zoon van Ahia, om de terging waarmede gij mij getergd hebt, en dat gij Israël hebt doen zondigen. Verder ook over Izebel sprak de Heere, zeggende: De honden zullen Izebel eten aan de voorwal van Jezreel. Die van Achab sterft in de stad zullen de honden eten, en die in het veld sterft zullen het vogelen des hemels eten. Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelf verkocht had om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren, terwijl Izebel zijn huisvrouw hem ophitste. En hij deed zeer gruwelijk wandelende achter de drekgoden, naar alles wat de Amorieten gedaan hadden, die God voor het aangezicht van de kinderen Israëls uit de bezitting verdreven had. Het geschiedde nu, als Achab deze woorden hoorde, dat hij zijn klederen scheurde en een zak om zijn vlees legde en vastte. Hij lag ook neder in de zak en ging langzaam. En het woord des Heren geschiedde tot Elia de Tisbiet, zeggende: Hebt gij gezien dat Achab zich vernedert voor mijn aangezicht? Daarom, terwijl hij zich vernedert voor mijn aangezicht, zo zal ik dat kwaad in zijn dagen niet brengen. In de dagen zijn zoons zal ik dat kwaad over zijn huis brengen. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond verder gaan met de behandeling van het leven en de dienst van de profeet Elia. Het is maanden geleden dat we geëindigd zijn bij het slot van hoofdstuk 19 van 1 Koningen, de roeping van Elisa. Maar er zijn nog enkele hoofdstukken die over het leven van Elia gaan en dit is er één van. En we willen een begin maken met dit hoofdstuk, ook al gaat het in het begin nog niet over Elia, toch willen we dit hele hoofdstuk behandelen. En de tekst voor deze avond is 1 Koningen 21, de versen 1 tot en met 4. 1 Koningen 21, de versen 1 tot en met 4, waar we het woord van God en de tekst voor deze avond lezen. Het geschiedde nu na deze dingen, alzo Naboth, een Jezreeliet, een wijngaard had, die te Jezreel was bij het paleis van Achab, de koning van Samaria. Dat Achab sprak tot Naboth, zeggende: Geef mij uw wijngaard, opdat hij mij zij tot een kruidhof, terwijl hij nabij mijn huis is. En ik zal u daarvoor geven een wijngaard, die beter is dan die, of, zo het goed is in uw ogen, zal ik u in geld deszelfs waarde geven. Maar Naboth zeide tot Agab, dat laten de heren verre van mij, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Toen kwam Agab in zijn huis, gemelijk en toornig over het woord dat Naboth de Jezreeliet tot hem gesproken had, en gezegd, ik zal de erven mijner vaderen niet geven. En hij legde zich neder op zijn bed en keerde zijn aangezicht om en at geen brood. Willen we eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heer, het is uw goedheid dat wij vanavond opnieuw in de kerk zijn. Het is uw goedheid omdat u ons leven spaarde terwijl wij dat toch niet verdienen. Dat u ons met zegeningen en zorgen van alle kanten omringt. Dat u ons bovenal uw woord geeft. En vanmorgen mochten we over de grote waarde van de prediking van het woord samen nadenken. En ook over de grote verantwoordelijkheid. Hoe wij onder de prediking van het evangelie verkeren. Vanavond gaat het over een heel ernstig hoofdstuk uit datzelfde woord. Waarin we gewaarschuwd worden voor de verstrikkende en verstikkende macht van de zonde. Maar waarin ook blijkt dat u die soevereine God bent. Die weliswaar voor mensen vaak onbegrepen wegen gaat. Maar toch uw raad vervult. En zo willen we vanavond ook tot u komen, Heren. Met de bede of u het woord wat deze avond gepredikt zal worden wilt gebruiken en wilt zegenen. Laten de lessen die er vanavond misschien kort zijn, maar de komende weken in alle uitvoerigheid aan ons worden voorgehouden, gebruikt mogen worden tot ontdekking van de zonde. Tot waarschuwing voor de strikken van de zonde. Maar laten ze ook gebruikt worden om ons dieper in te leiden over de kennis van u. Want ook in dit ernstige hoofdstuk openbaart gij u als de God die rechtvaardig zijt. Die alle dingen weet en ziet. Maar die het ook voor uw kerk opneemt. Zelfs al gaat het door het lijden en door de marteldood heen. Die ervoor zorgt dat er toch genade en ere is. En dat u toch uw kerk beschermt en bewaart. Zelfs al lijkt dat voor het oog wel eens anders te gaan. Heere, wil zo die lessen over het karakter van de zonde. En de lessen over wie gij zijt in uw hoogheid. In uw recht, in uw genade. In uw goddelijke barmhartigheid. Wil u die gebruiken en zegenen. En ook als we vanavond bij wijze van inleiding dit hoofdstuk willen openen, wil u dan de lessen die hier al in liggen gebruiken en ons ervan uit onderrichten. En laat het zien, Heren, waar de zonde een mens kan brengen. Zodat hij, wanneer we eerlijk zijn, zelfs belachelijk wordt in zijn zonde. Die in de hemel woont, zal ook lachen over de zonde en over het pruilen van Agab. Maar tegelijkertijd wil u ons ook laten zien hoe de zonde van Agab, de gezalfde koning van Israël, roept om een volmaakte koning, die als hij gescholden werd niet wederschold, en toen hij leed niet dreigde om de grote zoon van David, die zijn volk regeerde, rechtvaardig, wijs en zacht, en die nooddruftigen en armen niet vertrapt zoals Agab, maar die hen recht doet op hun klacht. En Heere, geef dat we hem nodig mogen krijgen, die grote koning. En dat we, net als Naboth, de man die door Agab tot het diepst vernederd werd, ja gedood werd, mogen leven bij uw inzettingen, een geweten mogen hebben wat gebonden is aan uw woord. Zelfs als het moet voor koningen en voor vorsten. Heere, wil u zo in onze dagen, waarin de geest van Agab met handen te tasten is, ook in het vrije Westen. Wil u zo uw volk standvastig maken en uw volk met uw woord doordringen en bezielen. Ja, wil u ook op ons als gemeente neerzien en het verlangen van ons hart maken of steeds meer maken dat we bij deze dingen willen leven, ook al schimpt de wereld, ook al haalt de hooggezetene zijn schouders op. En wil u uw woord gebruiken voor ons en voor onze kinderen, midden in de branding van deze tijd. Wil bovenal, Heere, ook door dit woord de genade van de bekering en van het geloof schenken. O, wil ons allen, of we nu jong zijn of oud, onder de indruk brengen van uw woord en onder de majesteit van dat woord en de ernst van dat woord op het hart leggen. En geef dat wij u mogen zoeken en mogen vrezen. Leid ons daartoe in uw wegen. Wil u met de gehele gemeente zijn. Denk aan allen die het moeilijk hebben. Wees u ook met allen die ziek zijn. Of rondom wie er gezondheidszorgen zijn. Ze kunnen er zijn, kleine of ook grotere. Heere, wil u in dat alles nabij zijn. We denken aan zuster Verbiest Sprong, die deze week een ingreep onderging en nog verdere onderzoeken moet ondergaan. Heere, geef dat het alles mee mag vallen, dat de uitslagen ook mee mogen vallen en de behandeling gebruikt en gezegend wordt door u. En wil u bijzonder haar gedenken met uw gunst en genade. We dragen ook de familie Wielhouwer aan u op. Deze komende week zal een dochter van zuster Wielhouwer een zware operatie moeten ondergaan. Er is zorg rondom haar in de gehele familiekring. En die zorgen mogen we toch ook voor u neerleggen. Met de bede of u wilt geven. Dat zij die de operatie te ondergaan heeft door u beschermd. Haar leven bewaard mag worden. En geef ook dat de ingreep gebruikt en gezegend mag worden. En verder herstel mag geven. Maar bovenal, Heere, wees met haar in uw gunst. En wil ook in de kring van de familie geven. Dat alle zorgen maar neergelegd mogen worden bij u. Want u zegt het in uw woord. Stort voor mij uit uw ganse hart. En laten al deze omstandigheden ook gebruikt mogen worden. Tot de eer van uw naam. En tot heil van zondaren. Wil u met ons zijn als gemeente. Wil u onze kerken gedenken. Wil u kandidaten, studenten, predikanten, hoogleraren, allen die het woord mogen verkondigen op deze dag, of dat al verkondigd hebben, bijzonder met uw zegen nabij zijn, Heere, en geef dat ook onder onze predikanten en de komende predikanten het onderwijs van uw geest mag blijken. O, werk door onder hen die het volk moeten leiden in de weiden van uw woord. Wil u hen onderwijs geven, want als er iets nodig is, is het dat. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we het zouden verwachten van ons inzicht of van onze gedachtengangen of van onze theologische liefhebberijen. Maar wil u geven dat we onderwezen worden door de grote leermeester, de Heilige Geest. En wil u ook in de gemeente geven dat uw koninkrijk mag worden uitgebreid en de werken der duisternis mogen worden te gronde gericht. Wees u met ons land en met ons volk. Heere, wil u in deze zomerse dagen, nu er in ons land ook heel veel omgaat, gedenken aan de regering die er nog is en ook de regering in wording. Heere, bij alle zorgen die het kan geven wanneer we alles horen en op ons in laten werken, mogen wij, moeten wij en willen wij ook vragen voor hen die in hoogheid gezeten zijn, of u hen leiden wilt en de dingen zo wilt besturen, dat ook in de hoge kringen van de regering gevraagd mag worden naar u en naar uw wil. En wil u, Heere, geven dat in ons goede vaderland uw woord terug mag keren en de invloeden, de zoutende, heiligende invloed van uw woord terug mag keren. wil u ook ons vorstenhuis gedenken. Wil u geven dat onze koningin, prins Klaus, heel haar familie en gezin voor uw goddelijke rekening mag komen. En wil u werken in het Oranjehuis met uw genade. En geef, heren, u in deze weken niet alleen politiek en maatschappelijk soms zoveel op ons afkomt aan verval, maar ook Nederland in de waan is van de sport en van de vergoderij, die op alle mogelijke wijze misbruikt wordt en het ziektebeeld van onze samenleving met handen laat tasten. O God, vergeef. Keer weder en wil uw ogen openen. Blinde ogen, diep blinde ogen. En wil u wederkeren met uw genade. Opdat wij het hoogste goed niet zoeken hier op aarde. En het hoogste goed niet zien in de dingen die voorbij gaan. Maar opdat wij het hoogste goed mogen zoeken alleen bij u. Heere, wil u zo aan deze wereld in nood gedenken, waar enerzijds mensen zich uitleven en anderzijds de oorlogstaferelen bloed en tranen en ellende doen zien. Waar een wereld bloedt uit duizend wonden, vroegere Joegoslavië, gebieden in zuidelijk Afrika, Noord- en Zuid-Korea, ach, en zoveel andere gebieden. Heere, wil u zich ontfermen over deze kreunende, krakende, steunende wereld. Want het ganse schepsel zucht en is in barensnood tot nu toe. Zou u over deze wereld uw koninkrijk willen uitbreiden en de werken der duisternis te gronde willen richten? Heere, ontferm u over ons. En over onze kinderen, we bidden het uit genade, om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, terwijl u gelegenheid ontvangt om uw gaven te offeren, Psalm 37, de versen 1, 4 en 19. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, het vierde vers aan het einde van de prediking. Al Gods vijanden zullen vergaan. Dat lezen we herhaaldelijk in de psalmen. En er zijn nog wel andere gedeelten van de Bijbel waarin zakelijk hetzelfde gezegd wordt. Dat de Heere zijn machtige hand zal opheffen en al zijn vijanden zal verslaan, want hij is de Almachtige tegen wie geen vijand bestand is. Maar is dat eigenlijk wel waar? Want als u in uw eigen leven kijkt en misschien wel in uw omgeving kijkt, dan ziet u dat er zoveel vijandige machten ook vandaag nog zijn die springlevend blijken. De duivel gaat rond als een briesende leeuw en u hoort soms de zijde sloffen van de duivel als hij gaat als een engel des lichts. Is het wel waar dat de vijanden verslagen worden? Als iemand die de Heere vreest, denkt aan de macht van de zonde in zijn eigen binnenste. Hoe hij kan verlangen om de Heere te dienen en de Heere te zoeken. En dat er toch machten van binnen zijn, zonde machten, die daar dwars tegen inbruisen. Ja, dat was ook de vraag voor Elia. Op een zeker moment in zijn leven. Had hij het niet meegemaakt dat de Heere zo krachtig had laten zien aan het volk van Israël dat hij God was. En dat heel het volk juichte en zei, de Heere, hij is God, de Heere, hij is God. Toen dacht Elia, en nu zijn de machten van Baal en van Izebel gebroken. Nu gaan we gouden tijden tegemoet. Nu komen er velen tot bekering. Maar het was zo tegengevallen. Want Izebel bleef vast op haar troon zitten en Agab niet minder. En er waren dan wel honderden Baalspriesters gedood, maar er kwamen weer evenveel Baalpriesters voor terug. Elia was ermee vastgelopen. Zoals wij soms ook vast kunnen lopen met die woorden uit de schrift dat Gods vijanden zullen vergaan. En als je dan ook nog een gedeelte opslaat zoals dit. Dat Izebel en Agab niet alleen in ongebroken kracht blijven regeren. Maar dat ze zelf ongestraft een gerechtelijke moord. Een moord onder de mooiste schoonschijnende bedrog kunnen plegen, ja, dan weten we het helemaal niet meer. En toch, ondanks al deze overwegingen, blijft het waar dat Gods vijanden zullen vergaan en dat Gods kerk de eerkroon zal wegdragen. We hopen het te zien vanavond. Misschien nog maar heel, heel weinig. Maar zeker wanneer we in de komende weken dit hoofdstuk samen willen overdenken. Vanavond beginnen we daarmee. En schrijven als thema boven deze vier inleidende verzen. Agab en de wijngaard van Nabot. We letten allereerst op het verzoek van Agab. In de tweede plaats op het antwoord van Nabot. En in de derde plaats op de reactie van Agab. Agab en de wijngaard van Nabot. Ten eerste Agabs verzoek. Ten tweede Nabots antwoord. En ten derde Agabs reactie. Het is zo even al gezegd, het is geruime tijd geleden dat wij samen in de wekelijkse erediensten het leven en de ambtelijke dienst van Elia mochten overdenken. We zijn toen gestopt bij een gedeelte in die geschiedenis wat een goede voorlopige afsluiting is. Ahab bleek de meerdere. Izebel bleek de meerdere. En in grote terneergeslagenheid was Elia de profeet de woestijn ingevlucht en had daar geklaagd aan de Heere: Heere, neem nu mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaders en ze staan me naar het leven. Toen had de Heere aan Elia, de vermoeide, terneergeslagen, depressieve profeet, toch een nieuwe opdracht gegeven. En hij kreeg tot opdracht om Ben-Hadad te om Hazael te zalven tot koning over Syrië en om Elisa, de zoon van Zafat, te zalven als profeet over Israël en om Jehu, de zoon van Nimsi, te zalven als koning over Israël. Nou, als we die opdracht van de Heere op ons laten inwerken, dan zeggen we, dan is dus het werk van Elia ten einde. Want hij moet dan nog wel twee koningen zalven, maar met de zalving van zijn eigen opvolger Elisa, de zoon van Zafat, dan wil de Heere toch zeggen dat zijn werk ten einde is. En straks, zo zien we, gaat Elia naar Elisa toe en roept hem van achter de ossenploeg om hem te dienen en hem te volgen. Maar dan blijkt toch het werk van Elia nog niet ten einde. Dat is pas ten einde als hij in dat machtige gezicht met een hemelwagen van vurige paarden ten hemel vaart. Nu nog niet. En het loont de moeite om Elia's weg en wandel, nadat Elisa geroepen is, deze zomerweken samen nog na te speuren. Want wat is er met Elia gebeurd nadat Elisa geroepen is? Wel, u zegt, daar weten we maar heel weinig van. Na 1 Koningen 19 verliezen we hem uit het gezicht. En gaat de geschiedenis eigenlijk over heel andere dingen. Over allerlei politieke gebeurtenissen. We lezen dat Ben-Hadad, de koning van Syrië, optrekt tegen het 10-stammenrijk onder leiding van Ahab. En dat Ahab de boodschap krijgt, eerst van een profeet en later van een profetenzoon, dat hij in die veldslagen tegen Ben-Hadad de overwinnaar zal zijn. Nou, tekent dat niet de situatie dat Elia's rol is uitgediend? Dat nu andere profeten en profetenzonen gezonden worden om tot Ahab te spreken, inderdaad. Nadat Elisa geroepen is, heeft Elia niet altijd meer die centrale plaats die hij voor die tijd inneemt. Er komen ook andere profeten die boodschappen aan Ahab brengen. Maar toch, de Bijbel blijft ons heel nadrukkelijk informeren over het leven en het werk van Elia. En ook al zwijgt de Bijbel over Elia in het vorige hoofdstuk, we kunnen enigszins vermoeden uit dat hoofdstuk waar Elia en zijn metgezel Elisa in de tussentijd mee bezig geweest zijn. We lezen namelijk in 1 Koningen 20 voor het eerst in de Bijbel over een profetenzoon. En straks rondom het sterven van Elia zal het nog wel veel duidelijker worden dat die profetenscholen zich gegroepeerd hebben, u begrijpt het, rondom Elia en Elisa. Er blijken dan namelijk verschillende profetenscholen in allerlei plaatsen te zijn. Hoe die ontstaan zijn, zeker weten we het niet, maar het ligt in het licht van de openbaring van God, zoals die in de schriften tot ons komt voor de hand, om te denken dat Elia samen met zijn leerling Elisa in elk geval gebruikt is bij de vorming, bij de oprichting van de profetenscholen in het afgodische Israël, zodat binnen die profetenscholen de vreze van God en het woord van de Bijbel en de wet van Mozes bewaard bleef. En dan is dat toch wel een heel belangrijke taak voor Elia geweest. Hij mocht, ook al leek zijn werk zo te vergeefs te zijn, toch door de Heere gebruikt worden om de instrumenten waardoor het woord in deze donkere dagen bewaard bleef, de profetenscholen op te richten. En als Elia dan straks weer aan ons wordt voorgesteld, dan zijn er inmiddels vreselijke dingen gebeurd. Wat is er gaande? Wel, we lezen aan het begin van het hoofdstuk, zoals dat u vanavond is voorgelezen, dat na deze dingen was er in Jezreel, waar het buitenpaleis van koning Achab was, een zekere man, wiens naam was Naboth. Een man uit Jezreel, een Jezreeliet, dat wil zeggen, hij was daar geboren en getogen. Na deze dingen, laten we daar even een streepje onder zetten in gedachten. Dat wil zeggen, nadat God aan Achab, die goddeloze koning, die volhardde in de Baaldienst, tot tweemaal toe door middel van zijn knechten de profeten gezegd had dat hij de overwinning zou behalen op de legers van Ben-Hadad van Syrië. En dat die profeten hem zelfs precies verteld hadden hoe hij de strijd moest voeren om in de kracht van de Heere de overwinning te behalen. Na deze dingen, ja, wat lezen we dan? Dat Achab zich vernedert. Dat Achab zegt, wel, ik heb de Heere vroeger niet gediend en ik heb de Baals nagevolgd. De Heere heeft me getuchtigd in die droogte. Toen heb ik er niet op gelet. Maar nu is de Heere niet gekomen met zijn tuchtigende hand, maar nu is hij gekomen met zijn goede hand en heeft hij me rijk gezegend. Hij heeft mijn land gered uit de hand van de plunderende bende van Ben-Hadad van Syrië. Hij heeft voorspoed en zegen gegeven in Samaria. Wat zal ik de Heere vergelden voor al deze onverdiende weldaden aan mij bewezen en aan het volk bewezen? Zou de goedheid van God en de zegen van de Heere Achab tot bekering brengen? Gemeente, als we dat zouden verwachten, dan worden we diep teleurgesteld. Nee. Na deze dingen vernedert Achab zich niet. Tegenovergestelde. Na deze dingen, nu het allemaal weer zo goed gaat, na die barre tijd van droogte, nu de Heere overwinning op overwinning gegeven heeft, nu is Achab onder de zegeningen van God al zelf genoegzamer geworden. En als u de geschiedenis goed leest, ook met een oog voor menselijke details, dan zegt u het me na en Achab wordt steeds onuitstaanbaarder. Want wat ziet hij wel? Hij komt op zekere dag in zijn buitenpaleis. U moet goed begrijpen, het is zijn tweede paleis. Hij heeft een prachtig paleis waarvan nog stukken opgegraven zijn in Samaria. Schitterend paleis met veel ivoor. Maar hij heeft een buitenverblijf wat meer in de richting van het Jordaandal in Jezreel. Ook een heel schitterend verblijf waar ook gedeelten van opgegraven zijn en de luxe zelfs vandaag ons nog verrast. Nou, en dan ziet hij daarnaast, naast dat paleis, een wijngaard die het eigendom is van die zekere Naboth. En hij wil graag die wijngaard hebben om dienst te doen als een kruidentuin. Dat was nu echt een geschikt stukje grond met een goede grondsoort om als kruidentuin te dienen. Of het nu bedoeld was als een kruidentuin voor geneeskrachtige kruiden, zoals er in die dagen ook al in Israël waren. Of misschien wel een kruidentuin voor de toverpraktijken van de Baalpriesters, die daar hun bedwelmende kruiden uit moesten halen. En misschien was Izebel ook wel zo'n soort vrouw die zich met wat duistere kunsten inliet. We weten het niet zeker, maar het ligt wel voor de hand. In elk geval, die kruidentuin moest en zou Achab hebben. En hij gaat naar die Naboth toe, naar zijn buurman. En hij zegt, wel, ik wil graag die wijngaard hebben, opdat hij mij zou zijn tot een kruidhof. En dan zal ik je in ruil daarvoor een andere wijngaard geven, die nog beter is. Of als je liever geld wilt hebben, dan geef ik je het volle bedrag in geld. En ik zal je rijk belonen. Zo op het eerste gezicht lijkt het iets heel normaals. Het gebeurt in onze tijd toch zoveel dat mensen het gebied of het land of het tuin of een huis van een ander willen kopen. En als er dan goed geld geboden wordt of goed ander veld of land tegenover staat, dan is daar toch niets op tegen? Of denk dat van overheidswegen soms percelen onteigend worden, terwille van het algemeen belang? Nou, dat gebeurt toch zo vaak. En we vinden eigenlijk toch niets vreemds aan dat verzoek van Acha. Ja, maar twee dingen moeten ons wel opvallen. Allereerst dat bij Israël de dingen rondom het grondbezit een klein beetje anders waren dan in onze samenleving. En vandaar dat wij maar nooit moeten zeggen dat de oudtestamentische wetten en de oudtestamentische geschiedenissen rechtstreeks van toepassing zijn op Nederland. Want dat is natuurlijk onmogelijk. Nederland is ook niet het Israël van het Westen. Dat is een gedachte die we maar radicaal uit ons hart en uit onze gedachten moeten wegwassen. Nederland is wel rijk gezegend in het verleden, maar dat is wat anders. Want was het bij Israël, bij die rechten over het bezit? Wel, we komen er in het antwoord wat Naboth straks geeft wel achter. Dat de Heere in de wet van Mozes bevolen had dat het land van de Heere was. En dat de Heere aan iedere Israëliet bij de intocht in het beloofde land een vast stuk grond had toegewezen. En dat vaste stuk grond wat het eigendom was van die en die, dat mocht nooit uit het familiebezit verkocht worden. Het land is van de Heere. Gij zult met het land geen handel drijven. Gij zult de vaderlijke erven, het erfelijke bezit van de vaderen niet verkopen. En nu was deze Naboth een man uit Jezreel. Een Jezreeliet, dat wil zeggen geboren en getogen in dat plaatsje Jezreel. En die wijngaard was de erfbezitting van zijn vaderen. Wat de koning dus vroeg, dat ging tegen de wet van de Heere in. Nu zal Achab misschien gedacht hebben, wel in deze tijd zijn er maar weinigen die zich om de geboden van de Heere, de God van Israël, bekommeren. Dus ik kan het allicht proberen. Toch was het voor Achab, de zoon van Israël, de zoon van Abraham, zonde. Want als koning moest hij volgens de wetten van Deuteronomium naar de wet handelen. En was dit verzoek van Achab al een blijk dat hij het met de wet van God niet zo nauw nam. En dat hij vervuld was met de begeerte naar dat stukje grond naast zijn paleistuin. Dat is het ene wat we moeten beseffen. Het andere is, Achab, waar ben je nu eigenlijk mee bezig? God heeft je rijk gezegend. En daarvoor heeft hij je hard geslagen. In de tijd van de droogte, Karmel, dood van de Baalpriesters, God slaande hand op Achab en Izebel. Maar de slaande hand heeft Achab niet tot bekering gebracht. En toen heeft de Heere zijn zegenende hand ontsloten en veel blijken van zijn goedheid gegeven in het leven van koning Achab. En koning Achab heeft uit de mond van Gods profeten gehoord dat de Heere hem voorspoedig zou doen zijn in de veldslagen. En als het voorbij is, dan lezen we niet dat Achab reist naar het altaar en de Heere ootmoedig dank betuigt, al was het maar voor de vorm. Maar Achab is alleen maar bezig in zijn geest met een stukje grond. Met nog een mooiere tuin. Met nog een kruidenhof. En als we het goed peilen, gemeente, dan ziet u daarin de doorwerkende kracht van de zonde en van de verharding. Hoe meer mensen onder de slaande hand van God verhard worden en onder de zegeningen van de Heere dezelfde blijven, hoe duidelijker je gaat zien dat ze alleen maar denken aan de bevrediging van hun eigen verlangens. terwijl zoveel dingen op het spel hadden gestaan. De godsdienst van Israël, de welvaart van Israël, oorlogen afgewend waren, is koning Achab bezig met een kruidentuintje. Jaren geleden hoorde ik een Amerikaanse prediker zeggen over deze geschiedenis, dat hij bezig was met een toy, een stukje speelgoed, om het nog wat leuker en nog wat aardiger te hebben in zijn tuin. Voelt u de schrijnende tegenstelling? Ja, laten we de lijn dan maar even doortrekken. Ook al zijn wij geen Achab, gode zij dank, voeg ik er dan maar aan toe. De geest van Achab woont toch enigszins bij de een, misschien sterker dan bij de ander, in het hart van ons zondige mens. En vooral als we de boodschap van dit stukje van de tekst op ons laten inwerken, moeten we daarom de vraag stellen, waar hebben Gods slaande hand en Gods zegeningen ons gebracht? Want in het leven van ons mensen zijn ze beide aanwezig. De een ervaart meer van Gods slaande hand, moeite, zorgen, het dragen van een kruis. De ander heeft zeker zo voor het oog veel meer zegeningen. Zeg, waar brengen ze u? Mijn jonge meisje in de kerk, vaders, moeders, ouderen, bejaarden in ons midden. Waar hebben de zegeningen ons gebracht? Waar hebben de slagen ons gebracht? Of misschien denkt u aan dat moment dat u ernstig ziek was en dat u de Heere gesmeekt hebt om genezing. En dat u beloofd hebt dat wanneer u uit deze diepte op zou halen, dan zou u uw leven veranderen. Maar het is al 40 jaar terug. Wat is er van terechtgekomen? En als u dit jaar terugblikkend moet zeggen, de Heere heeft ons zo rijk gezegend. In ons gezin, in ons bedrijf. De Heere is zo goed geweest, waar heeft het u gebracht? Of als jij, mijn jongen of meisje in de kerk, net van de week het bericht kreeg geslaagd, zucht van verlichting, cijfers vielen nog mee ook. Waar brengt het je? Want laten we nooit vergeten dat alle dingen in ons leven die gebeuren, voorspoed en tegenspoed, in één richting wijzen. Ze willen ons drijven tot de Heere, die in de nood van het leven en in de moeite en in de zorgen van het leven aangeroepen wil worden. Maar die in de voorspoed en in de zegeningen niet vergeten wil worden. Paulus zegt dat zo aangrijpend in Romeinen 2. U moet het thuis maar eens nalezen. 2 vers 4. Of weet gij het niet, schrijft hij daar aan het verbondsvolk, aan de Joden, dat de goedertierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God u tot bekering moet leiden? Weet ge niet dat de zegeningen van God u klein willen maken voor hem en u uit willen drijven tot hem? O, wat is het erg als we onder de slagen niet verbroken worden. En als we onder de goedheid van de Heere niet klein worden en zeggen, Heere, waaraan heb ik, waaraan heeft mijn huis, mijn gezin het verdiend? Dan zijn we toch in wezen, en ik schrik om het te zeggen, net als Achab. Als je onder de slaande hand van God niet verbroken wordt, en als je onder de zegeningen van de Heere niet klein wordt, net als Achab. En dan ben je, terwijl nationale belangen op het spel staan en geestelijke belangen op het spel staan, bezig met een hobby, met een tuintje of iets dergelijks. ontzaglijk. Ja, dan kijken we toch meteen ook maar naar die andere man die ons in deze geschiedenis getekend wordt. Het is Naboth, een man die woont in Jezreel, die daarin opgegroeid is. Een man die daar geboren en getogen is, zo stellen we ons voor, maar een man die God vreest. Hoe weten we dat? Wel uit zijn antwoord. Midden in een tijd waarin de woorden van de Heere en de wetten van de Heere niet meer geacht werden, durft hij, zo'n klein burgermannetje uit Jezreel, het tegen de hoge vorst, zijn majesteit Achab, op te nemen. Want wanneer Achab komt met dat verzoek, wat in onze westerse oren alleszins redelijk lijkt, en wat in Achabs oren ook wel redelijk geleken zal hebben, maar wat in de oren van een vrome, godvruchtige Israëliet zonde was tegen de wet van de Heere, dan staat Naboth op voor de wet van de Heere. Maar Naboth zeide tot Achab: dat laten de Heere verre van mij zijn, dat ik u de erven mijner vaderen geven zou. Kijk, daaruit blijkt het dat deze Naboth aan dat gebod van de Heere over het land en over de erfenis van de vaderen grote waarde hechtte. Het staat in Numeri 23, het land is van de Heere, het zal niet gekocht of verkocht worden. En als het door armoede verkocht moest worden, dan moest het in het jubeljaar weer teruggegeven worden. Zo was de wet. En midden in een tijd van wetteloosheid zegt Naboth: nee, koning. Ik eer u als mijn koning en mijn vorst. Maar er is een koning hoger dan koning Achab. En de hoogste koning, de Heere der Heerscharen, heeft in zijn wet bevolen dat ik de erven van mijn vaderen niet mag verkopen. En daarom, hoezeer ik u ook ter wille zou willen zijn als het om andere dingen gaat, in de naam van mijn God en in de naam van zijn heilige wet kan ik niet anders. Ziet u Luther bijna niet staan? Hier sta ik. Ik kan niet anders. Want het woord van de koning bindt mij. Zo helpen mij God. Ja, dat was een daad van moed en een daad van godsvrucht. Laten we met het laatste beginnen. Een daad van godsvrucht. Want in deze tijd waarin zoveel mensen het bij de Baals konden vinden en zoveel onderdanen van Izebel en Achab knielden voor de goden die uit Fenicië, uit het noorden waren ingevoerd, waren er nog 7000 die de knie van voor de Baal niet hadden gebogen. Dat had God tegen Elia gezegd. Wel, hier hebt u een van de 7000. Naboth in Jezreel, de buurman van de koning, die door het woord en door de wet van God zich zo geregeerd weet, dat hij bang is om de geboden van de Heere te verbreken. Zelfs al kost hem dat kwade blikken van de koning. En misschien is hij zelf zich wel bewust geweest dat het hem zijn leven zou kosten, want die koningen, zeker de koningen die zich door de godsdienst van Baal lieten regeren, die gaven niet om een mensenleven. Die zetten in dat oude oosten hun wil door, koste wat het kost. Hier sta ik, ik kan niet anders. Godsvrucht en moed in een tijd van wetteloosheid en van Baaldienst. Zeg, hoe is dat eigenlijk vandaag? Hoe is dat met u en met jullie en met mij? Want we leven op een heel andere manier, ook in een tijd waarin de wet van de Heere weinig waarde meer heeft in onze samenleving. Er zijn nog wat restjes overgebleven, maar die worden alsmaar meer uitgebannen en uitgezuiverd. Nederland, West-Europa, Noord-Amerika. In grote lijnen wordt de wet van de Heere steeds meer aan de kant geschoven. En als je het voor de wet en het woord van de Heere opneemt, ach, je krijgt, als het meevalt, een spot en wat schouderophalen. als niet zo meevalt schimp en smaad en verachting. Durven we het in deze tijd, jonge mensen en ouderen, en ik zeg het ook tot mezelf, het nog voor de wet en voor het woord van de Here op te nemen? Hebben we nog iets van de geestelijke kracht en van de geestelijke weerstand en weerbaarheid van een Luther, als het er echt op aankomt, hier sta ik, ik kan niet anders? Als het erop aankomt dat de naam van de Here openlijk gelasterd wordt, kunnen we het wel eens niet meer hebben. Als we zien hoe de moraal verloedert en hoe je getapt bent, als je de smerigste grapjes weet te verkopen, wie staat op en zegt een grapje graag, maar niet met dingen die de Bijbel heilig noemt? Voelt u, wie staat op? Welke profeet, welke Nabot, die het om de eer van de Here te doen is? En laten we de lijnen dan nog maar even doortrekken in heel onze levensstijl. In de manier waarop wij ons gedragen, wordt het nog zichtbaar? Is het hoorbaar? Is het merkbaar? De wet van de Here is mij lief geworden. Gij geheel anders. O nee, dan bedoel ik niet gemeente, dan bedoel ik niet jongelui, dat we in een hoekje moeten gaan zitten met een oude schrijver en allemaal een zwart pak aan. Dat soort dingen bedoel ik helemaal niet. Maar wel dat we in onze levensopenbaring en in onze levensstijl zoeken te leven bij het woord van de levende God. En straalt daar nog wat van uit? Ik denk wel eens, en ik zeg deze woorden net zo hard op tegen mezelf als tegen u. Ik denk wel eens dat één van de redenen dat de samenleving zo wegzinkt, is dat het fijne goud in de kerk, in de gemeenten, onder de predikanten, onder de ambtsdragers, zo verdonkerd is. Wie heeft het er nog voor over in onze gemakzuchtige consumptiemaatschappij om schade te lijden voor het woord van de Here? Om schade te lijden voor het woord van Koning Jezus. En als ik dan denk aan Nabot en in Nabot de grote leider zie, Jezus Christus, die in al de benauwdheden en de angsten en straks ook in de wonden van Nabot benauwd geweest is, die gescholden werd en vertrapt werd, terwijl hier op aarde kerken en het volk van de Here het er soms niet meer voor over heeft om zijns naams wil en om zijns woords wil schade te lijden. Wat zal dat tot droefheid zijn van de verheerlijkte koning aan de rechterhand van de Vader? Wat zal dat tot diepe smart zijn als de Vader de littekenen ziet die voortdurend in de hemelen hem herinneren aan het offer wat gebracht is? Gemeente, voelt u hoe in deze eenvoudige woorden hele dringende vragen aan u en aan mij gesteld worden? Want al hoeven we de schimp en de spot en de verachting en de marteling zelfs niet te zoeken, die zijn er in de oude kerken in de reformatietijd wel geweest, die dat zochten, dat heeft God in zijn woord nooit gezegd. Maar zijn we bereid om schade te lijden? Omdat het woord van de Heer, de heilige wet van God, ons lief geworden is. Het zou wel eens kunnen zijn, God geven, dat het niet zo is, maar het zou toch kunnen zijn dat nu de kerk en de Bijbel steeds meer naar de rand en soms bijna over de rand van de samenleving geduwd wordt. Dat wij geroepen worden om de nabotsgestalte, ook in ons dagelijks leven, ook in het kerkelijke leven, om die in praktijk te brengen. Hier sta ik. Ik kan niet anders. God help mij. En wat gebeurt er dan? Wel, dan zien we iets gebeuren wat ons eigenlijk wat met verwondering vervult. Die koning Achab, die machtige vorst, en Izebel herinnert hem er straks aan, bent u nu koning in Israël? Die trekt een verbeten gezicht en hij keert zich om, loopt driftig weg en hij gaat op bed liggen met zijn gezicht naar de muur en hij eet geen brood. Het is net een kind wat zijn zin niet krijgt. Dat hebben we allemaal wel eens gedaan toen we kinderen waren. Ja, dan wilde hij op een hete zomerdag graag een ijsje hebben en dat kreeg je niet. Nou, dan ging hij op het grasveld of onder een boom of in een schuurtje zitten pruilen. En soms doen onze kinderen het nog wel. Nou, zoiets, die machtige koning Achab, wordt hier door de gewijde schrijver van het boek van de koningen als een pruilend kind dat niet wil eten en dat dwars is en met zijn gezicht naar de muur gaat liggen getekend. Wat laat dat zien? Wel een aantal dingen. Allereerst heel eenvoudig dit. Dat koning Achab verteerd wordt door verlangen naar die wijngaard. Dat blijkt ook uit het vervolg. Waar de zonde een mens in zijn greep heeft, daar krijgt die zonde steeds meer vat op ons leven. En dan worden we als het ware aan de zonde verslaafd. Nou, u gaat dat bij Achab heel duidelijk zien en we zullen dat de volgende keren nog wat scherper kunnen aanzetten vanuit de geschiedenis. Maar ook al is die eigenlijk bezeten van verlangen naar die kruidhof, al heeft hij er straks alles voor over, zelfs een moord voor over, toch heeft hij nog een klein beetje geweten. Het is nog niet helemaal toegeschroeid. Hij durft die man van wie misschien toch iets uitstraalde, die hij toch niet van repliek, van antwoord durfde dienen, durft hij toch niet, zoals hij daar staat, in zijn gehoorzaamheid aan de wet van de Heere tegen te staan. En daarom in zijn onvervuld verlangen en toch nog met iets van een klopje in zijn geweten, gaat hij maar liggen. En keert zich naar de wand. En denkt nergens anders over als die verschrikkelijke Nabot die hem in zijn verlangens dwarsboomt. Moeten we ook dit niet vergeten. Dat hier getekend wordt hoe de zonde iemand in bezit kan nemen. Hoe we aan de zonde als het ware verslaafd kunnen raken. Laat duidelijk zijn, dat zijn we alle van nature aan de zonde verslaafd. Paulus zegt in Romeinen 6, weet ge niet dat ge dienstknechten, en dan staat er in het Grieks slaven waard van de zonde. En dat zegt hij over alle mensen die in die gemeente van Rome tot bekering gekomen zijn. En daarmee drukt hij uit dat ze alle voor hun bekering slaven waren, verslaafd waren aan de zonde. Maar kijk, je kan verslaafd zijn aan de zonde in de zin van dat je zondaar bent en in de dienst van de zonde. Maar soms zijn daar bijzondere zonden of bijzondere zondige verlangens die ons helemaal in hun greep kunnen krijgen. En weet u wat de wet van de zondige verlangens is? Dat is, doe wat ik je voorhoud en je zult gelukkig zijn. Dat betekent, in het geval van die kruidhof, als ik nu maar die kruidhof had, dan zou ik gelukkig zijn. Of iemand die verslaafd is aan de drank, als ik nu maar meer kon drinken, dan zou ik gelukkig zijn. Of iemand die verslaafd is aan verdovende middelen. Als ik nu maar kon spuiten, dan zou ik gelukkig zijn. Maar dat is nu precies de leugen van de zonde. Dat als de zondige verlangens bevredigd worden, dat we dan gelukkig zouden zijn. Want de zonde vervult geen verlangen. Het kan het even voor een moment een beetje verzachten. Maar de zonde is als olie op het vuur. Als je echt veel olie, heeft iemand me ooit eens uitgelegd, op het vuur gooit, dan kan het wel eens even lijken alsof de vlammen wat minder worden. Maar dat is maar voor een moment. Daarna vlammen ze des te meer op. Zondige verlangens worden niet geblust als we aan die verlangens voldoen. Het vuur gaat steeds verder branden en steeds hoger laaien. Onthoud dat, jonge mensen. Onthoud dat, ouderen. Wanneer een verkeerd verlangen in ons leven, in onze leden, in onze ziel trilt. En we soms bijna net als Agab helemaal vervuld kunnen zijn van iets. En denken, als ik dat maar had. Als ik zo mezelf maar uit kon leven. Dan geloof je dan de leugen? Geloof je dat een zedeloos leven je echt gelukkig maakt? Geloof je dat wanneer je je bedrinkt, werkelijk je beter zult voelen? Geloof je dat wanneer je je leven opoffert aan de Baaldienst van de tijd, dat je werkelijk meer tevreden zult zijn? Arme, meelijwekkende Agab. Maar dat niet alleen. Agab hier in zijn pruilende, bittere, wrevelige geest is het totale tegenbeeld van wat de koning van Israël moest zijn. Want wat moest een koning zijn? U moet dat thuis deze weken maar eens doorlezen. Deuteronomium 12, de oude koningswet. Waarin geschreven stond wat de koningen van Israël behoorden te zijn. En u moet daar goed op letten. Daar wordt helemaal niet gezegd dat alleen de kinderen van David, de Davidische koningen, dat moesten zijn. Nee, elke koning van Israël. Die wet gold voor Saul, die wet gold voor David, die wet gold ook voor Agab. Nou, dat moest een man zijn die de Heere zocht. Dat moest een man zijn die de Heere vreesde, maar vooral dagelijks moest er uit de wetten van de Heere gelezen worden. En hij moest die wetten van de Heere hoog houden. En hij moest ook zijn volk zo regeren dat gerechtigheid de inhoud was van zijn regering. In die koninklijke heerschappij van de koning van Israël moest iets van de gerechtigheid en de heiligheid en de goedheid van God zichtbaar worden. Nou, daar blijkt bij koning Agab geen draad van. Toen het de hoogste nood was in de droogte, toen was koning Agab met zijn overste aan het zoeken voor voedsel en drank. Voor wie? Voor die arme stervende kindertjes in de krottenwijken van Samaria. Nee, zeker dat niet. Voor zijn paarden. Edel dier, daar niet van. Dier wat ook geholpen moet worden als het in nood is, dat spreekt vanzelf. Maar als het nou gaat om stervende mensen, zeg, wat is dan voornamer? En als het gaat in deze situatie om de overwinningen op de vijanden en om de zegeningen van de Heere, dan is die bezig met een kruidentuin. En dan bekommert hij zich eigenlijk niet meer om het recht. O, zijn geweten klopt nog wel wat. Maar straks laat hij zich willoos ter slachting leiden door zijn vrouw Jezebel. De profeet Elia zegt straks: gij hebt u verkocht aan de zonde, aan de ongerechtigheid, door het influisteren van Jezebel. Nou, zo gaat het straks. Tegenbeeld van de echte, ware, rechtvaardige koning. Hoe roept deze droevige figuur, die straks het onrecht laat zegevieren, om een rechtvaardige koning. Om de koning der koningen en de heren der heren, zoals heel die trieste koningsgeschiedenis uit het boek van het Oude Testament telkens weer een roep is om de ware zoon van David, om de koning die naar de 72ste psalm zal regeren, rechtvaardig, wijs en zacht, en zijn ellendige regeren hun recht doen op hun klacht. Achab, hij doet geen recht. Hij bedrijft straks het grofste onrecht en laat Naboth de rechtvaardige doden. Zo is het wanneer wij vallen in de handen van mensen. Maar wie valt in de handen van de grote koning van Israël, de grote koning van zijn kerk, Jezus Christus? Die koning is rechtvaardig. Wijs en zacht. En als er nou een eenvoudig iemand in de kerk zit, die met zijn schuld topt, maar toch net als David, net als Naboth, al durft u misschien zich niet met Naboth te vergelijken, die wet van de Heere lief gekregen hebt en de genade van de Heere zoekt, dan is Jezus Christus gemeente niet als Achab. En niet als al die andere vallende, slechte koningen die in Israëls geschiedenis staan opgetekend. Want Achab laat zelfs zijn beste vrienden vallen. Achab de onrechtvaardige. Maar koning Jezus is trouw aan wat hij zelf beloofd heeft. Hij draagt Gods heilige rechten, Gods heilige wet in het binnenste ingewand. En weet u wat dat betekent? Dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Dat hij de schuldige niet onschuldig houdt. Maar dat hij desondanks vanwege het bloed wat hij deed vloeien, vanwege het offer wat hij volmaakt gebracht heeft, toch aan arme zondaren uit genazen hulpen ter verlossing wil zenden en hun zielen gadeslaat. Zeg, bent u een zondaar, een arme zondaar, een verloren zondaar? Zeg me, jonge meisje, jonge mensen, topt u met een bijzondere zonde, met een onblusbaar zondig verlangen misschien, of met meerdere zonden? Zoek het niet in de weg van Achab, maar leg dat nu eens in alle eenvoud aan de Heere voor, met de bede: ontferm u over mij. En in die weg zul je het leren, dat waar alle troost bij mensen je ontvalt en waar niemand zorgt voor je ziel, Achab zeker niet en de Achabs van onze tijd ook niet, daar weet de Heere van het pad van zulke mensen af. En zoek die arme zondaren op in hun nood. Aan hen die in hun zonde en ellende, hun zondige verlangens en hun zondige begeerte, tot hem zich ter genezing wenden. Hebben we hem nodig, die grote koning. Want nog wordt hij in de prediking van zijn heilig evangelie aangeboden. Beter gezegd, biedt hij zichzelf aan. Aan arme, doodschuldige mensen. O, zoek de Heere. Deze Heere. En leef. Want dat is leven. Niet het leven van die consumptieman, van de materialist, van de welvaartsspecialist Achab. Maar het leven van een zondaar.
die niet buiten Christus kan. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst past het ons om uw naam te erkennen. We hebben maar iets over deze geschiedenis gezegd. Het was ook nog maar een inleiding. Maar er was toch genoeg om mij naar huis te nemen en te overdenken. En dan bidden we, Heere, geef dat dat ook gebeuren mag. Dat de woorden van deze zondag niet zomaar door ons heen gegaan zijn of zelfs langs ons heen. Maar dat ze in mogen dringen tot in het binnenste van ons hart. Dat we bekeerd mogen worden. Dat we het echte, ware leven, het leven van uw kinderen mogen leren kennen. Heere, wil de ernst van de prediking van het gedeelte van deze avond daartoe ook gebruiken. En leer ons midden in deze wereld als een nabod zijn. O, bewaar ons ervoor dat we niet lichamelijk behoeven te lijden of omgebracht zouden worden. Maar wil u geven dat we staande mogen blijven. Zelfs voor vorsten en voor koningen. Zelfs voor de grootheden en de beroemdheden van deze wereld. Die toch in uw heilige ogen minder dan stof en dan nietigheid zijn. Heere, wil u ons deze week gedenken. Help ons. Bij al het werk, zegen ons en onze kinderen. En wil u ons aanstaande zondag allen weer hier brengen. We vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 72, het eerste vers, is onze slotzang. Geef, Heere, de koning uw rechten. uiteen in vrede. Draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.